lezen wij uit de Heidelbergse Catechismus, de 45ste zondag, afdeling vraag en antwoord 116. Zondag 45, vraag en antwoord 116. Daarboven staat geschreven van het gebed. En de onderwijzer vraagt daar: waarom is het gebed de christenen van nodig? En die antwoordt daarop: daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover. Overdenken wij met elkander het noodzakelijke gebed. Misschien is het wel zo, als u deze vraag en antwoord hebt horen lezen, dat u denkt: ja, dat is ook wat. Er is hier sprake van vordering. Een voornaamste stuk der dankbaarheid, welke God van ons vordert. En dat hij alleen zijn genade en Heilige Geest aan diegene geven wil, die hem daarom met hartelijke zuchten zonder ophouding bidden en danken. Misschien dat u denkt: is dat nu wel zo? Is dat nu wel zo? Is dat niet erg voorwaardelijk, als de Heere nu alles beloofd heeft? Als de Heere alles toegezegd heeft, als het verbond van zijn genade louter beloften behelst: ik zal wijnwater op u sprengen, ik zal uw stenen hart wegnemen en u een vlezen hart geven. Gij zult mij aanroepen, ik zal u uithelpen. Is het dan niet een beetje in tegenstelling wat we hier gelezen hebben? Voornaamste stuk der dankbaarheid, dus nog voornamer dan het gebod, al volgt het in orde van behandeling op het gebod. Voornaamste stuk vordert alleen hen die hem hartelijk daarvoor bidden, om bidden en danken daarvoor? Nee. Nee, de meeste mensen, of de meeste, dat durf ik niet te zeggen. Laat het liever zo zeggen: de een zegt: zie je wel, wij moeten iets doen. En de ander schuift het met een nonchalant gebaar van zich af en zegt: wat bidden? We hebben niks te bidden. Gij zult niet begeren. Hoe kan een mens iets goeds begeren? Hij weet niet eens wat het goede is. Ja. Al zulke soort bedenkingen, die komen naar voren en ze zijn geen van beide juist. Het is er allemaal eigenlijk naast. Want als we zo het woord God zouden lezen, dan zou je bij heel veel teksten ook wel een boek nodig hebben om te zeggen: ja, dat staat er nou wel, maar dat moet je zo en zo lezen. Och ja, de Heere Christus zelf sprak: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Bid zonder ophoud is ons voorgelezen. Voel je die verwarrende gedachten die in dat menselijk hart omzweven? Een ander die heeft toch weer iets anders in het midden te brengen, die zegt: ja goed en wel, mens kan wel bidden, maar wees eens eerlijk, het haalt toch eigenlijk weinig uit. Want de Heere heeft toch al in zijn eeuwige raad alle dingen vastgelegd. Nou ja, we bidden wel, maar dat is meer een zekere fraaie die er omheen zit. Het is meer een, nou ja, een plicht die je, een kenmerkend iets van een christen, maar als werkelijk het puntje bij het paaltje komt, oh, dan helpt het allemaal niets. Want de Heere gaat toch door. En als de Heere besluit dat ik sterf aan deze krankheid, wat moet ik bidden? En als ik niet bid, het gaat toch door. Als ik sterven moet, dan sterf ik. Als ik leven moet, dan leef ik, met of zonder gebed. Want hij heeft gezegd: mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Zo wordt er heel wat over gesproken. En heel wat bedenkingen geuit, waarop ik echt niet een pasklaar antwoord zo zou kunnen geven. Ik kan u alleen zeggen dat het allemaal voortbrengselen zijn van ons verdorven verstand. Ons verkeerde denken. Onze gedachten ook, waarin we vaak zo mohammedaan zijn. Allah is groot. Is God en Mohammed is zijn profeet. En het zal wel komen moeten, komen zoals het komen moet. Een soort noodlot. Een onbewogen, onbewegelijke macht. Tuurlijk, die Mohammedanen bidden ook nog wel. Tuurlijk. Maar aan de andere kant leggen ze zich ook overal bij neer. Ze leggen zich er bij neer. Als het tegenloopt en als het alles verkeerd gaat, dan is de conclusie: Allah wil het, laten we maar niet verder over praten. En als je dan het woord van God leest, dan, of je hoort het prediken, dan zeg je: nee, het is toch anders bij de God van het woord. Wij willen overal de Heere de schuld van geven. Maar Paulus zegt: ik heb een en ander maal tot u willen komen, maar de Satan heeft het mij belet. Zo zouden er meer dingen te noemen zijn, waarbij we eigenlijk proberen dat satanische drijven, die satanische wil van de duivel en ons eigen boze hart, om dat te laten regeren in ons leven. Dan moet je ook zeker niet bidden. Het haalt toch niet uit. Ach, er is zoveel dwaasheid en er is zoveel verkeerdheid. Ik wilde als het ware in een soort inleiding op de zondagen over het gebed, in een soort inleiding wilde ik trachten de grondslagen te vinden voor het gebed. Want er staat: waarom is het gebed de christenen van nodig? Waarom is het nodig? Waarom is het ook noodzaak? Waarom? Waar komt het uit voort? Is het soms zoals die dominee, overigens vrij rechtzinnig, die preekte over: uit de diepte roep ik tot u, o God. En in het vuur van die preek zei hij: ja mensen, we kunnen niks, maar bidden kunnen we wel. Dat kunnen we wel. Roepen. roepen moet je. En een ander die zegt, ik geef je de verzekering, als je gaat bidden, je houdt het vol tot morgen, dan heb je het. Is het dan zo? Nee toch. Nee toch. Als er één zaak is waarin onze armoede, onze dood openbaar komt, dan is het toch juist wel het gebed. En daarom wilden we als een woord ter inleiding de grondslag zoeken van het gebed. Zou er in het paradijs ook gebeden zijn? Ik dacht het wel. Gebed. Dat is er zonder twijfel geweest. Wat is dat dan in het paradijs geweest? Ze kenden de Heere aan de wind des daags. Maar mag ik het zo zeggen? Zij ademde uit wat de Heere inademde. Ze gaven de Heere terug wat de Heere gaf. Het was die band van de gemeenschap. Het was de taal van de liefde van het hart. Die mensen hebben altijd gebeden. Want gebed behoeft niet alleen te zijn een bepaalde formule of een keuze van woorden. Nee. Maar als ze gekeken hebben naar Gods werken, de bomen, de bloemen, de planten, de dieren. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw handen, de zon en de maan en de sterren die gij gemaakt hebt. Dan zijn ze verwonderd geweest. En die verwondering is ook aanbidding, erkentenis. Ze hebben daarin de Heere zijn lof gegeven. De ere die hem toekomt in al zijn werken. Het was een gebed van dankzegging. Een priesterlijk gebed van Adam en zijn vrouw in het paradijs. Het was als het ware vanzelfsprekend. Ze hoefden niet te zeggen, even stil. We moeten nog bidden. Nee. Zo is het onder zondaren, zondige mensen. Hebben we eigenlijk al gebeden? Ja, ik weet het toch echt niet meer. Vreselijk. Denk eens aan die tegenstelling. Daar was het in eten en in drinken of in iets anders. Hem te eren. Hem te erkennen als de gever van alle goed. Als de bron van alle leven. Als de fontein van het leven. Daarom baden ze zelfs nog als sliepend. Want hun adem keerde weer naar de levende God. En hun aangezichten waren gericht, ook al sliepen ze, naar zijn werken. Zulke bidders, zulke gebed was er in het paradijs. Toch kon je niet zeggen dat Adam en Eva christenen waren. Ze wisten nog van de naam Christus niet af, maar ze waren Gods schepselen, Gods kinderen. En zelfs in ons door de zonde aangevreten en verwoeste leven is het vanzelfsprekend dat een klein kind, bij de een is het erger als bij de ander, hij kijkt, hé, moeder, vader, waar is die? Rent naar de deur, kijkt in de gang of zet het op een schreeuwen als die niet gauw vader en moeder ziet. Net of het kind in die levenssfeer ademt. In die kring waar het hoort. Waar het uit voortgekomen is. Zelfs bij goddeloze mensen, en dat zijn wij, gebeurt het. Die verhard schenen te zijn. En die hun leven verteerden in de gruwelen. en die in de goot lagen, en die op een moment ondergingen in ellende. En dat ze riepen, moeder, help me toch, help me toch. Dat is nou onder goddeloze mensen. Waarom? Moeder en kind horen bij elkaar. Ze hebben hetzelfde bloed, vlees van haar vlees, been van hun gebeente. Wat gaat dat ver en diep. Soms kom ik wel eens bij heel oude mensen die al geen verstand meer hebben. En dan nog, dan is moeder soms al 30, 20, 40 jaar, soms al 50 jaar dood. En dan ligt men nog te murmelen. Moeder, moeder, hoor eens. Je zou zeggen, dat komt er gewoon uit. En dat is, zeg ik nogmaals, onder zondaren, mensen die God kwijt zijn. Wat denk je dan in het paradijs, waar alles heilig en heerlijk was, in volkomen harmonie? Waar de Heere ons schiep in zijn beeld, daar ademden wij in zijn deugden. Dat was de zuurstof voor onze longen. Dat was de blijdschap van ons hart. De heerlijkheid van God. Daar waren wij in zoals de vissen in het water. Dan hoef je niet te zeggen, je moet zwemmen. Dan hoef je niet te zeggen, je moet ademhalen. Want daar ben ik op. Geschapen, dat gaat vanzelfsprekend, daar ben ik toe uitgerust. Doe ik het niet, dan kom ik om, dan stik ik, of op het droge, of in het luchtledige. Moet je eens opletten hoor. Want we hebben getracht de val van Adam in alle verbanden van de geboden uit die val aan te tonen dat daar de wortel lag van de zonde tegen het gebod. Alle geboden. Maar ook van het gebed. Wat is er gebeurd in het paradijs? Wat is er gebeurd? De ademhaling. Die is gewijzigd. U zegt, ja, we halen toch nog adem? Ja, dat wel. Maar God had ons zijn deugden, zijn liefde, zijn gemeenschap, zijn beeld als onze ademhaling gegeven. Daarin was het leven en de vrede en de gerechtigheid en de kennis. En de Satan hield ons andere lucht voor, giftige lucht. Hij zei, adem eens uit mij. Adem dit eens in. Adem dat eens in. En hij zaaide het verderf, de ongehoorzaamheid, de verkeerdheid. Toen was onze adem al werd toen afgesneden. Natuurlijk, we ademden nog wel. Ieder mens is een bidder. Ergens is ieder mens een bidder. Zoals ook ieder mens wel wat gelooft. Maar ik adem nu in. Die verstikkende damp heb ik ingeademd van de hel, van de Satan, van de ongehoorzaamheid. Moedwillig. En ja, nu gaat het fout. Nu ben ik uit het element. Nu ben ik eruit. Leef ik dan niet meer? Och ja, als we zo bij elkaar zitten, dan zeg je natuurlijk, we leven allemaal. We halen allemaal adem. Maar toch, De ademtocht, het gebed, dat is een adem. De ademtocht uit hem, die hij ons inblaast en die wij weer naar hem uitademden, die is afgesneden. We leven nog wel, maar dat leven is eigenlijk een dood. Want bij iedere ademhaling die we doen, ademen wij de dood in. En dragen wij de dood ook vruchten. En hebben wij de gemeenschap aan de Satan. U zegt, nou ik geloof niet dat het zo erg is. Zo erg is het wel. Zo erg is het wel. Ik kan niet eens zeggen hoe erg het is. Want het is onzegbaar erg dat je zegt, oh, zo erg. Als een kind een klap in je gezicht geeft, zeg je, dat is verschrikkelijk. Een kind dat zijn vader of moeder slaat, dat is heel erg. Maar denk eens een kind in, dat je adem niet meer verdragen kan voor wie je lucht bent, voor wie je niet meer bestaat. Die gewoon levensvreemd is. Helemaal in zijn gedrag. We zeggen, dat is het ergste. Het oog dat de vader en de moeder verachten, raven der beek zullen het uitpikken. Dat negeren. Dat gebaar, die uitdrukking, je bestaat voor mij niet. Je bestaat niet voor mij. Zeg maar niks. Wil je wel geloven, dan kun je beter een geval hebben dat iemand van woede de vaas van de tafel afslaat. Als dat het zo erg is, dat hij net doet alsof je niet bestaat. Nou, zo erg is het met ons. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Ze verderven het, ze maken het gruwelijk. En er is niemand die zegt, waar is God die mij gemaakt heeft? Waar is hij dat ik hem aanbidde, hem kennen? Nou, zoals dat natuurlijk ook zo is, dan worden de banden doorgesneden. Dan kan er een ogenblik komen dat een zoon geen zoon meer is en een dochter geen dochter meer is. Wat denk je van God? Een schepsel, werk van zijn handen. Werk van zijn handen. Dat niet alleen zegt, waarom heb je me al zo gemaakt, maar dat zegt, u hebt me helemaal niet gemaakt. Die nog te dood is om vijandig te zijn, maar met volle teugen het vergif en de giftige adem van de Satan inademt. En dat houdt de mens voor de zuivere lucht. Daarin wil hij leven, daarin wil hij vrolijk zijn, daarin wil hij blij zijn. U zegt, maar dat geloof ik niet. Nou ja, dat zou kunnen, want het gaat over christenen. En die geloven dat alleen maar. Die geloven dat, anderen niet. Die zeggen het misschien wel. Die zitten zelfs nog heel ijverig te bidden ook, en heel lang te bidden ook. Als Baalpriesters die zich met messen snijden. En als je de titels alleen al hoort, waarmee men de hoge God meent te vereren, dan denk je, die man heeft zeker ook nooit zijn adem geroken. O God, dat u ons niet vernieuwt, daar staat dat afgesneden mensenkind. die zijn ademtocht verloren heeft in het paradijs. Daar staat hij alles op alles te zetten. Met veel gemaaktheid de hoge God te benoemen, te bepreken, zijn woord uit te leggen. Ach, ja. Oh, ja, die woorden van de Heidelberger klinken ons wel een beetje kras in de oren, maar dat komt omdat wij zulke krasse zondaren zijn. Omdat we tucht nodig hebben, de tucht van Gods woord. Als het allemaal zo klopte bij de christenen, dan was dat niet nodig. Maar omdat we van die verschrikkelijke ezels zijn, zo tegengesteld aan God, daarom gaat de Heidelberger ons onder de tucht zetten. Van het gebod en van het gebed. Alleen, het is de grootste vraag, hoe komen we erachter? Ik heb u gezegd hoe het ligt, hè. De mens die bidt naar de duivel. Hij bidt naar zichzelf. De ademtocht in God zijn we verloren. Er is niets meer. Helemaal niets meer. Dan kun je een hele Bijbel merken. Overleden in allerlei geschiedenissen. Wie is de Heer? Dat ik zijn stem gehoorzaam zou zijn. Daarom hoef je elkaar niks wijs te maken. Ik wil graag alle wortels even noemen voor zover ze in gedachten komen. De wortels. Je hoeft elkaar niks wijs te maken als oude grijze dienstknechten gaan zeggen op de preekstoel. Dan doe je het maar met je verstand, mensen. De apostel was er ook niet altijd bij, maar die zegt als ik niet met de geest bid, dan zal ik dan met mijn verstand bidden. Bidden moet je. Zeg je wel eens mensen nog aan toe, wat een uitleg. Dat heeft helemaal nergens wat mee te maken. Nergens heeft het wat mee te maken. Want de apostel spreekt daar over het spreken en het bidden in een vreemde taal. In tongentaal die niemand verstond. De apostel bedoelt niet anders dan te zeggen, gebruik je verstand, mensen. Ja, maar dan bedoelt hij het van God geheiligd verstand. Dan bedoelt hij niet, zeg dan toch maar wat. Bid dan toch maar met je verstand, met je verdorven verstand. Zoals wij dat dan bedoelen eigenlijk, nee. Maar hij wil zeggen, hoest je voor de overgeestelijkheid, hoest je voor de extase, dat je misschien daar staat te schreeuwen en allerlei klanken uit te stoten. En er komt een vreemde man de kerk binnen, die weet dat niet. En die denkt bij zichzelf, die man is gek geworden. Wat is dat hier voor een zootje? Dat bedoelt de apostel. Daarom zegt hij, ik zal niet alleen met de geest, maar ook met het verstand bidden. Want het moet verstaanbaar zijn voor de gemeente. Maar hij bedoelt daar echt niet mee dat het zo waardevol is. Als wij met ons verdorven verstand de woorden aan één rijven voor de Heere God. Nee toch? Daar zou je toch van kunnen zeggen, wat de Heere zegt, ik walg van het geluid van uw liederen en van uw harpen en uw luiten, doe het getier van voor me weg, ik kan het niet horen. Heb ik u dat geboden, die offeranden en al die dingen meer? O nee, als we denken dat dat het is, voorlopig, totdat we wat beters krijgen, dat kan ook niet, mensen. Dat kan ook niet. Dat is onchristelijk. Dan geven we elkaar een ruggensteuntje, waar we eerder zouden moeten buigen in het stof en zeggen, o God, gij die in de hemel zit en ik bid maar aan. Ik praat maar aan. Ja, we zijn gewend om dat hoofdzakelijk te zeggen van voorwerpelijke mensen. Die beginnen met, Vader in de hemel, we danken u. Het is waar, ze weten meestal niet wat ze zeggen. Maar wat denk je dan van ons? Wat denk je dan van onze gebeden? Heb je die wel eens gehoord? Het ijdel misbruiken van de naam des Heer. Het liegen. Het bedriegen in de gebeden. Je hebt toch mensen die zo kunnen bidden dat je tenslotte meelijden mee krijgt. Dat je zegt, het is toch zielig. Die man zou toch zo dolgraag bekeerd willen wezen. Maar ja, de Heere wil zeker niet. Dat is wat. Dat is een valse voorstelling. Terwijl de Heere zegt, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uit helpen. Hij zult mij eren. En de mensen zijn jaar en dag zo benauwd. Tenminste, zo doen ze alsof. Oh ja. Ik liep met een vrouwtje van de trein, een heel degelijk vrouwtje, en die vroeg van welke kerk ik was. Toen zei ik, nou, dat doet er niet zoveel ter zake. Waar bent u van? Nou, van die en die kerk. Ik zei, nou ja, het zou belangrijker zijn, het zou voornamelijk zijn, als u een lidmaat mocht zijn van die kerk waarvan de Heidelberger getuigt dat de gemeente die hij uitverkoren heeft ten eeuwige leven en die hij door zijn woord en geest bijeen vergadert, beschut en beschermt en bij de verworven verlossing bewaart, waarvan ik geloof dat ik een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Ja, zegt ze, daar kun je om bidden. O, hebt u dat wel gedaan? O ja, dat doe ik heel mijn leven al. Als daarover loopt, meneer, ik heb er alles aan gedaan wat ik er aan doen kon. Nou ja, nou is het verder maar afwachten hoe het lot uitvalt. Begrijp je? Heb je per ongeluk het geluk bij je, dan komt het wel goed. Maar ja, heb ik dat niet, dan zal me niet veel baten van een voorstelling toch, hè? Ik heb veel liever, want ik ook eens meemaak dat er iemand uit de kerk naar me toe kwam die zei, nou als het nou zo is, dan kan ik wel ophouden met bidden. Want dan is het toch allemaal bedrog. Ik zeg, nou dan heb u goed geluisterd, misschien de enige wel vanavond. U kunt ook beter op. Vindt u dat ik beter op kan houden met? Nou ja, als het allemaal bedrog is. Dus u zegt dat ik niet meer hoef te... Ik zeg, dat zeg ik niet. Helemaal niet. Er zijn mensen die geloven dat dat allemaal bedrog is. Allemaal lippentaal. En die toch telkens weer zeggen, denk aan mij toch in genade, dat ik uw goedheid de ere mag geven. Ik zeg, als die daar nou bij hoort, dan is gelukkig. Dan geloof je die boodschap. Wat God doet is in eeuwigheid gedaan. Er is niet aan af te doen en er is niet aan toe te doen. Maar God doet dat opdat we vrezen voor zijn aangezicht. Zeg, dan kun je net niet ophouden en je gelooft dat je al lang opgehouden bent. Zie je, geliefde, let er eens op. Ik wil u al die dingen noemen om daarmee in onze harten, dat hebben christenen, ook bij de voortgang zo nodig om te beginnen met de wanhoop aan onszelf. Om er weer bij teruggebracht te worden bij de staat onze ellende. Bij het al oude woord, zo gij, Heere, mijn ongerechtigheid, mijn ademhaling, mijn gebed gadeslaat. Wie zou bestaan? Zo ligt het met het gebed. Het is alles verkeken. En zeker als je denkt, ik heb toch altijd trouw erom gevraagd. Want dan klopt het toch ergens niet. Iets niet. Als de Heere nu zegt, die bid die ontvangt. En die klopt wordt opengedaan. Die zoekt, die vindt. En als u dan overtuigd bent dat je hem aangeroepen hebt. En het blijft alles hetzelfde. Dan moet er ergens iets verkeerd zijn. Het is misschien een beetje logisch geredeneerd, maar zeker toch als je zegt, ik zit mijn hele leven er al mee. Dat ik het gevraagd heb en nog niet, en nog niet. O geliefde, deze valse voorstellingen, die werken in de hand, dat we eigenlijk onberoerd daar maar heen gaan. En dat we eigenlijk achter een handjevol bewogenheid, schijnbewogenheid, onszelf verschuilen. En dat we niet weten willen dat we dood zijn in de misdaden, in de zonde. En dat we alleen maar adem kunnen halen in de giftige dampen van ons eigen boze bestaan en van de hel. Dat willen we niet weten. We willen de kerk bij elkaar houden. We willen iedereen toch een zekere plaats gunnen. Maar de Heere zegt in zijn woord, er is geen plaats. Er is geen plaats. Of denkt u dat u een uitzondering maakt? Ik zeg, nou, bij mij is het anders. Geloof het niet. Geloof u zelf niet. Beken liever eerlijk voor de Heere God. Heere, mijn adem, mijn gebed is een stank in uw neusgaten. En toch had God zo de mens geschapen om altijd in hem te ademen, te bidden. Altijd terug te geven wat hij gaf, een wisselwerking. En dat niet gedwongen, maar vrijwillig. Daarom als de Heere zegt, waar zijt gij? Dan mist de Heere de adem van die mens. Die is afgesneden. Die is afgesneden. De Heere voelt het. De Heere weet het. Hij weet het wel. Waar zijt gij? Toch zegt hij het. Waar zijt gij? Opdat Adam en Eva het ook zouden verstaan. Zouden leren. Zouden geloven. Onze adem is afgesneden. Het reukwerk is weg voor Gods ogen. Daar gaan we nu, daar zitten we te ademen in onze zonde, in onze schaamte, in onze onrust als een zee, achter het geboomte, tussen het gebladerte, maar niet meer bij God. En toch wil de Heere God dat hebben. De Heere God die wil alles of niets. De Heer heeft een walging aan alle halfheid. De Heer heeft een walging daarvan, dat we onze kaars verbranden en de Heer met de stank opschepen van plaats te eindje. Daar heeft de Heer een walging van. De Heer zegt immers, mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Het zij geëet, het zij gedrinkt, het zij dat iets anders doet. Doe het alles ter ere God. Ach, ik denk wel eens, Heere wil mij en ons samen en vele anderen dat toch eens leren. Want is er toch weinig, de mensen zeggen wel eens bevinding, ja bevinding. Ja maar, hoor nou eens goed, heb je dat nou bij bevinding? Want ik moet het tegenovergestelde juist constateren. Ik moet constateren dat de mensen die het meest over de bevinding praten, het minste bevinding hebben. Zij zegt, ze zijn er nou nog eens nooit uitgerold, werkelijk, uit alles. Uit alles. Dat is net als wat ik u eens gezegd heb, mensen. Wat denk je, en dan ben ik nog maar, dan zijn wij met elkaar, we zitten er tussenin, we horen erbij. Maar dan moet je eens denken, de Heere God die op mij en op alle mensen ziet. Ik zeg niet om te spotten. Ik zeg het uit de praktijk. Kees, zou jij een gebedje willen doen aan het eind van de praatavond? Nee. Waarom vraag je dat nou aan mij? Nee hoor, dat kan ik niet. Doet mijn ander het maar doen. Oh joh, doe joh. Doe jij het nou? Ach, ik heb zo weinig vrijmoedigheid. Ja, dat meen ik hoor, zeggen ze. Dat meen ik. Ja, maar Kees, verleden week op huisbezoek, toen kon je het ook niet. Maar toen is het goed gegaan. Ja, dat is waar. Toen is het goed gegaan. Laten we het dan maar proberen. Trachten. Nou, dan krijg je een gebed waar je van achterover slaat. waar de prediker eigenlijk nog maar een kwajongen bij is. Zo in orde en niets wordt er overgeslagen, gaat de mens even een gebed afsteken. Dan zeg je, jongen. Geloof je daar nou niks van, man, zul je misschien zeggen? Nou, geen draad. Want als je ene keer waarlijk in je leven gelooft dat het afgelopen is met je bidden, dan doe je niet zo gek. Dan vouw je je handen. En je doet je ogen dicht en je zegt, laten we dan de Heere een zegen zeggen of vriendelijk bedanken. Hè, zegt u? Ja. Dat is de vrucht daarvan. Maar als je nog nooit werkelijk dat geloofd hebt, dan ga je zo zitten knoeien. Laten we het proberen. Maar dan zit je nog in proberen. Dan ben je er nog niet achter gekomen dat het werkelijk radicaal verloren is. Dat leren christenen geloven. Dat leren ze geloven. Het is afgelopen met hun ding. Maar ze weten er ook nog iets bij. En daar wilden we vervolgens de grondslag in aanwijzen. De Heere neemt geen genoegen met die ademhalers in de duisternis. Die niet als gifgas in en uit ademen naar de duivel toe. Een stank voor de Heere. Daar kan de Heere toch geen gemeenschap mee hebben. Dat kan hem toch niet behagen als je zegt, nou als ik me niet vergis, dan heb ik toch wel eens een keertje echt in mijn leven. Dat is toch niet genoeg? Er moet toch een volmaakt en volkomen gebed zijn. Hij zou toch onze ademtocht zijn en anders niet. Ik zou zeggen, dan zou je het voor 90% doen. Die 10%, daar gaan we aan te gronden. Nee mensen, het kan niet meer bij ons vandaan. Aan onze kant is het alles verloren. Er staat hier, waarom is het gebed de christenen van nodig? De christenen, dat zijn de volgelingen van Christus. Dat zijn ze, die zijn salving deelachtig zijn. Die geloven in de naam zijn zoons. Daar moet ik ook iets van zeggen. Nou heeft de Vader zelf gerechtigheid daar gesteld. Want er moet toch een bidder zijn. Wil het ooit goedkomen, moeten al die stanggebeden van ons niet alleen verzoend worden. Maar er moet ook nog zijn een volmaakt gebed. Onze gebeden moeten niet alleen gestraft worden, die duivelse gebeden. Maar er moet ook nog een Gode behagelijk gebed zijn. Moet je eens opletten, dan komen we op de grond. Want het gaat over christenen, het gaat over het stuk der dankbaarheid. Het gaat over die enige borg en middelaar van een zoveel betere verbond, die is op de aarde gekomen. Die was nog maar 12 jaar. Toen zat hij al in de tempel, in het onderwijs, ook in het gebed. Staat er allemaal niet bij in de Bijbel, dat hoeft ook niet, maar je kunt er vast van overtuigd zijn. Dat de Heere Jezus, kindertjes, dat de Heer Jezus geen ene avond heeft vergeten te bidden, voor hij naar bed ging. En als hij opstond, ook niet, heeft hij zijn knietjes gebogen als kind. En u heeft gezegd, lieve Vader in de hemel, uw naam zij alle lof, eer en prijs. Dat u me bewaard hebt, dat u me leidt, dat u me leert. Zo. En dan moet je eens opletten. Hebben we al gebeden? Ik weet het niet, zegt erin. Even denken hoor. Ja, we hebben wel gebeden, ja. En hij het brood genomen hebbende, zegende het. En gebroken hebbende, zegende het. Hij bad. En het was voor de Vader een wel riekende reuk. En wat denk je dan aan dat gebed? Dit heeft Jezus gesproken. En hij hief zijn ogen op naar de hemel en zeide: Vader. Och, Johannes 17. Vader, de wereld heeft u niet gekend. Hè? Ja, daar hoor ik bij, u bij. De wereld heeft u niet aangebeden. De wereld heeft niet uit u geademd. Maar ik heb u gekend. Ik heb adem gehaald, gehijgd. Want ik ben op de aarde in vlees en bloed. In een dienstknechtgestalte. Geworsteld heb ik, 's nachts op de bergen en overdag. Voor alle nood, voor alle dood heb ik u aangelopen. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Bidden. Ben je daar wel eens blij mee geweest dat dat gebed erin staat? Oh, dat is een verzoenend gebed. Dat is een schulduitdelgend gebed. Het is een wonderbaar gebed dat gevallen is in het hart van de Vader, regelrecht. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze, dat zijn de christenen. Die hebben bekend dat gij mij gezonden hebt als een reukoffer. Niet alleen als een zoenoffer, een schuldoffer, maar ook als een reukoffer. Een reukoffer. Ja, wat denk je daarvan? Daar komt de fundament, de grond van het gebed bloot. In die enige zoon des mensen. Daar heeft de Vader hulp verschaft en daar gezeld voor biddelozen. O, je kan het niet grof, maar het mag niet, maar je zou zeggen smerige mensen. Die wel kunnen lallen en praten en van alles doen, maar die niet meer adem kunnen halen in de God van hun leven. Radicaal afgesneden is hun adem. Ze zijn in het land der doden. En dan die lieve zoon, die hij gezonden heeft, die ook vrijwillig kwam, die telkens maar zei: Vader, ik weet dat je me altijd hoort, hè? Heb je er wel eens erg in gehad dat je bij je doorgaans vraagt met als achtergrond: ik zal het wel niet krijgen. Heb je daar wel eens aan gedacht? Heere, wilt u me een nieuw hart geven? Je zegt het er niet bij, maar je rekent er helemaal niet op. Helemaal niet op. Dat is een schandaal. De Heere in de hemel, die alle macht heeft, en we vragen ergens om. Maar, je zou schrikken als je het kreeg. Een hele goede bekeerde vrouw, een degelijke vrouw, die zei eens toen een ander tot de Heere bekeerd werd, die liet zich ontvallen. Bestaat er dan echt een God? Hè? Nou, zo erg. Zo erg. Bidden. Ja, wat geloof je er nou van? Dat de koning gezegd heeft: bid en u zal gegeven worden. Klopt en u zal open gedaan worden. Heere, wilt u dit en dat? Ik zal het niet krijgen. Nee, want ja. Nee, dan val ik wel buiten. Doet me niks. Dat kun je er eigenlijk wel bij zijn. Maar nou zegt de koning: Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Dat is verzoening voor die verdoemelijk ongelovige bidder. Die als die bid vanuit het ongeloof opkomt. Ik weet dat gij mij altijd hoort. Maar er was een geloofswetenschap. Dat was niet zomaar vanzelfsprekend voor de Heer Jezus. Dat was een oefening in het gebed
Dat was gebed en smeking met sterke roeping en tranen. En toch, vader, u hoort mij. Mensen die te maken krijgen met de toren, met Gods wet, die beginnen te piepen. Die krijgen het benauwd. Maar hij moet niet denken dat het wat te betekenen heeft voor God. Als hij onder de druk zit en de wet kijkt je aan en je voelt aan alle kanten dat het verkeerd zit, dan moet je niet denken dat hij nood leert bidden als je toen zo hard geroepen hebt, o, God doet dit of dat is. Nee. Dan moet je geen waarde meer zien voor je eigen hoor. Weet je waar de waarde meer is? Vader. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. De uwe. Daar ligt waarde in. Dat is een juist gebed. Dat is een dierbaar gebed. Dat is alles waard. Wat denk je? Zo heeft hij doorgebeden. Vader, vergeef het ze. Want die mensen denken dat ze allemaal, misschien hebben ze wel een gebedje gedaan, het Sanhedrin, voor ze hem de stad uitjoegen. Het kan best zijn dat er een opgestaan is, Caiaphas, en dat hij gezegd heeft, laten we met dankzegging deze vergadering sluiten, voor we overgaan tot de orde. Om hem weg te brengen. Zo zijn er meer geweest. En de Heere zei, Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Dat is bidden. Zelfs toen alle gebed afgesneden werd, toen zijn ademhaling stokte, toen niet meer kon, toen de hemel van ijzer was, geheel en al toegesloten, toen kon hij het nog niet laten. En hij wilde het niet laten om te zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is bidden. Ten slotte heeft hij gezegd, Vader, dat was zijn laatste gebed hier op aarde. Voor zijn dood, in uw handen, beveel ik mijn geest. Toen is het gebed voleindigd. Toen zijn de gebeden van David, de zoon van Sini, vol geworden voor God. Toen was een eeuwige verzoening aangebracht en kreeg het gebed een grondslag. Maar vergis je nou niet. Blaas nu niet te hoog van de toren, christenen. Vergis je nu niet. Want alles wat voorkomt uit het verbroken verbond der werken, van wij dit en wij dat en wij zus en wij zo, en je kunt er toch om vragen en je kunt toch dit en je kunt toch dat, dat je dat aan zijn kant laat, dat is nog niet het ergste. Nog niet het ergste, maar dit. Dat ons hem gepredikt is, die het gebed en de ademhaling in de levende God had. En dat uit dat volbrachte werk, uit die gebeden Davids, die meerdere David, tot ons komt de verkondiging van de Heidelbergen. Daarom, dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is dat God van ons vordert, namelijk dat wij bekennen en beleiden. U bent mijn gebed, Heere Christus. Ik zie af van mijzelf, ik zie af van alle schepselen, ik zie af van mijn woorden en klanken, maar ik ben vervrijmoedigd in uw gebed. En of dat ik dood of levend ben, of dat ik goed gesteld of kwaad gesteld ben, of dat ik walg van mijzelf of niet walg, of dat ik aangenaam mijn hart mag uitspatten als een waterstroom, of dat ik me zo kil en koud gevoel als een steen. Heere God, u weet het beter nog dan ikzelf, hoe ongelukkig ik ben, maar het is het voornaamste stuk der dankbaarheid, dat u dat stuk vuil verwaardigt om te bekennen. in ootmoedige erkentenis om Christus wil. Dat is het wat u van ons vordert. Dat ik afzie van mijzelf en al mijn gebeden. En dat ik vervrijmoedigd word in de biddende Christus. En om zijnentwil, hoe dood, hoe dwaas, hoe onchristelijk ik mijzelf ook gevoel. Daaruit onder de klem van uw eeuwig woord komt te staan. Die mij de mond snoert als ik in mijn goddeloosheid zeg, wat bidden? God hoort het niet. Of wat bidden, het is toch allemaal al van eeuwigheid besloten. Dat moet je zeggen als God ons verdoemt. Dan moet je zeggen dat is van eeuwigheid besloten. Dan moet je je mond open doen. Maar dan weet je op 1000 vragen geen één antwoord. Daarom waarschuwt God in zijn woord zijn kerk, zijn gemeente. Daarom komt zijn woord tot ons. Dat woord van die klem, dat snijdt ons aan alle kanten de pas uit. Dat zegt ons, God vordert. Ja, maar niet alsof Adam iets voort zou kunnen brengen. Nee, God vordert dat de naneef eeuwenlang dat onderwijs ontvangt van Christus de bidder, de ademtocht van de kerk. En eenmaal zal de Vader zeggen in de dag der dagen niet, wat heeft die man dit, of heeft die dat, of zus of zo. Maar heeft dit gevallen Adamskind in mijn zoon geloofd, mijn geliefde, doe hem open de poorten der gerechtigheid. Hij zal voor mijn aangezicht in blijdschap gesteld worden. Zo heeft de christen hartelijke zuchtingen, hartelijke gebeden. Zonder ophouden roepen ze hem aan. Ja, zeggen, dat klinkt me te groot. Maar God is een leugenaar of wij. Als God zegt dat zijn uitverkorenen dag en nacht tot hem roepen. Wat heb ik dan te pretenderen om te zeggen, ja, maar ik slaap wel eens ook. En ik denk wel eens om andere dingen ook. Dat doet helemaal niets ter zake. God zegt, je bent een leugenaar. Maar mijn woord is waar. Mijn uitverkoren roepen dag en nacht tot hem. Omdat ze op de grondslag Christi staan. Omdat ze op zijn gebed rusten. Omdat ze in de walging aan zichzelf maar één hoge priester overhouden aan de rechterhand des vaders. En als je dan nog durft te wagen om te zeggen, betekent allemaal niks. Jongens en meisjes. En als je dan nog zou willen gaan zeggen, ja, maar het komt er toch niet meer op aan, want het is al besloten. Het is al besloten. En als je dan nog wil zeggen, nou ja, het is maar met mijn verstand dit of dat. Dat nog durft te doen, dan ziet het er heel donker uit. Dan ziet het er ontzettend donker uit. Dan is er geen verwachting van ons, tenzij dat de Heere ons een nieuw hart geeft. Want hij geeft zijn genade en heilige geest, alle degenen die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarom danken. Heb je geen hartelijke zucht? Heb je die niet? Heb je ook geen zonder ophouden bidden en danken? Christen. Je denkt misschien een christen wel. Nee, misschien zit er een die zegt, ja, ik word wel een christen genoemd, maar dat heb ik niet. Hartelijke zuchten en bidden en danken. Wat wilt u dan? Dacht u dat God u nodig had? Dat u nog één hartelijke zucht in het midden kunt brengen? Wat is hij dan u geworden? U die gelooft, toch is hij dierbaar. Wie werkt er een zucht? Wie geeft er een zucht? Wie is onze zucht? Dat is alleen die enige borg en middelaar. Ja, dat geloof je of je gelooft niet. Als je het niet gelooft, dat moet je aantutteren. Als je het niet gelooft, moet je hele leven blijven zitten murmelen. Ja, als ik eens één keertje in mijn leven gebeden heb. Eén keertje, dan heb ik wel gehad hoor. Als ik eens één keertje bij mijn hart mag preken, zegt de dominee. En de mensen zeggen, het is geweldig, wat een ontdekking heeft die man. Die man heeft helemaal geen ontdekking. Die gelooft niet dat hij er buiten staat. Hij gelooft niet dat Christus alleen alles is. Dan gelooft hij niet, anders stond hij niet zo te zeuren. Dan zou hij ook niet zo raar bidden. Maar dat leert Gods geest toch zijn volk. Dat ze met hartelijke zuchten daarom bidden en danken. En danken? Ja. Bidden en danken. Maar waarom? Dan gaan we mee naar huis en de tijd is alweer voorbij. Bidden en danken. Waarom? Je vraagt om de Heilige Geest. Maar de Heer heeft zijn Heilige Geest uitgestort op alle vlees. Ja, maar ik, dat weet ik nog niet. Ja, zeg, Maar wil je wel geloven dat de Heilige Geest en het Woord leren een wonderbaarlijke zaak? Die leren vragen en tegelijkerwijs vriendelijk bedanken dat de Heer het allemaal gedaan heeft. Oh ja? Ja.
Dat is de toepassing. De toepassing? De toepassing dat is. En hem daarvoor danken.
Hem daarvoor, o moedige, kenne Heere. Hier zit de grootste vagebond. De knieën van zijn ziel zijn stram en stijf. De woorden van zijn lippen zijn koud en hard. Maar mijn hoop is op u. Op uw lieve zoon die gekropen heeft in gebed en in smeking. O ja, vriendelijk bedankt, Heere, dat u het gedaan hebt. Zonder ophouden en dat ik het ook mag doen.
Nu, dat is de grondslag van het gebed. Daaruit wordt geboren, zie, hij bidt. Hierin ligt de noodzaak dat het de zaak is van de nood.
God niet nodig heeft. Dat wij zo nodig hebben. Jezus de zaligmaker. De bidder. De strijder. De zoon van God. Die noodzaak.
Nu, als ik het niet noodzakelijk vind. Dan vind je het misschien noodzakelijk om in je godsdienst een tijd te zeuren. En om als een momedaan en een baal priester je eigen aan te stellen. Met een gemaakte stem en gemaakte woorden. En dat de kinderen zich zitten te vervelen aan tafel. En dat ze allemaal zitten amen, amen, amen. En dat de soep koud wordt. Dat deugt allemaal niks van. Niks van. Dat is geen waar gebed. Dat vordert God niet. God vordert alleen. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Bidden leren. Wil je graag bidden? Wil je graag danken? Wil je graag een nieuw hart? Wat wil je dan? Deze. Hier is hij. Geliefde, houd het daarbij, in leven en in sterven. Want als je het met iets anders moet doen, dan zink je eeuwig weg. Amen.